Voilà, mijn niveau ligt goed. Dominique.
Een goede morgen, Mark.
Christina.
Ja. Goedemiddag voor mij.
Oh.
Oh.
Dat is ook al een aardige opsteek.
Lang bezig.
Ja, van 7:15. Dus, ja.
Oh. Nee, Frank, jij niet.
Jawel. Ja, Mark, hey, zeg, we zijn ermee zo jong, hè. Vroeg wakker.
En de kinderen.
Kinderen.
Ja, dat is juist. Dat is juist.
Oh, ja, killblok. En nu komen we toch wel in een ander verhaal.
Oh, la 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 la.
Wat is dat hier allemaal?
Ja, het zal ook morgen niet op de voorpagina van de krant staan, Dominique, maar dit is toch wel zeer straf. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk.
Niet te schatten wat er hier
gebeurt. Welkom bij aflevering 4 van Tweemans Blok. En Dominique, we hebben onze apparatuur tot op de limiet gepusht vandaag. Hè, want,
twee gasten.
Twee gasten, vier microfoons.
Twee belangrijke gasten.
Vertel het.
Ja, we hadden het aangekondigd. We gingen coaches uitnodigen. En die zitten hier en dat is Christina Moga en Frank de Pestle. Twee coaches die toch al wat kilometers op de teller hebben. En ook twee ex-toppers als spelers. En dan maakt het wel interessant, denk ik. Want het gesprek zal voornamelijk gaan over trainersaspecten en coachingaspecten. Daar zullen we het vandaag wel over hebben.
Maar ik heb het dus al gehoord. Ik ga weinig steun aan u vandaag hebben, want jij gaat vandaag ook een beetje de ex-coach spelen, natuurlijk. Je kunt daar ook niet over zwijgen, hè.
Ja, het is wat het is, hè, Mark. Ja.
Dominique, afgelopen zaterdag waren wij bij Aalst Roeselare. Bij Roeselare lopen er een paar spelers rond die net geen 10 jaar meer gaan spelen, neem ik aan. En we hebben daar toch ook eens aan gevraagd of ze er nu al aan denken om later eventueel te gaan coachen. U hoort in volgorde Stijn Dulst, Matthijs Veranneman en Pieter Koolman.
Laat ons zeggen dat ik een aantal jaar geleden altijd zei van nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat coach worden iets voor mij is. Maar ja, laat ons zeggen, de laatste 2 jaar, met dat die nieuwe generatie eraan komt, die jonkies die eraan komen, hou ik er toch van om die ervaring, of besef ik dat ik ervan hou om die ervaring toch wel door te geven. Om hetgeen dat ik allemaal meegemaakt heb in al die jaren al. Om dat mee te geven aan die jongeren, aan die jonge harden, laat ons zeggen. Dus soms denk ik misschien van, zeg nooit, nooit.
Ik moet zeggen dat ik daar de laatste jaren wel van overtuigd ben dat iets is dat mij zou liggen. En, sinds dat mijn zoon ook actief weer gespeeld, ben ik daar al in het coach- en trainerschap gerold. Dus ik geef nu al twee ploegjes in Roeselare training in de jeugd. Ik denk dat daar de juiste manier is om daar te beginnen. Ik heb wel het gevoel dat ik in mijn carrière iets geleerd heb dat ik ook kan overbrengen aan spelers misschien later. En ik heb natuurlijk ook een paar heel goede trainers gehad.
Ik zeg niet nee. Ik zeg niet nee. Natuurlijk, het is natuurlijk een kleine wereld. Ik denk dat er heel weinig topposities zijn in het Belgische topvolleybal. Er zijn heel weinig functies, dus je moet ook wel een beetje geluk hebben dat er op het juiste moment dan de functie vrijkomt en dat er een club in u gelooft. Maar moest die vraag komen op een goed moment, zeg ik, dan doe ik het misschien wel.
Oké, alle drie geïnteresseerd om later misschien toch coach te worden. Wanneer zijn jullie voor het eerst met dat idee op de proppen gekomen van, god, dat is misschien wel iets voor mij? Ladies first, Christina.
Ladies first. Goedemiddag. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, wanneer? Ik ben naar België gekomen in 1991. Direct als profspeelster. Ik had wel wat tijd overdag, want we trainden 's avonds. Dus kwam ik in aanraking met jeugdwerking in Herentals. Ik vond het leuk. Samen met Hugo Spildoren, jullie zeker gekend als een technicus in de volleybalwereld. En op dat moment dacht ik, tja, het is iets leuk. Ik denk dat ik later trainer wil worden.
Dus jij bent er eigenlijk al heel vroeg aan beginnen denken?
Ja, vroeg. Ik was toen 23 jaar.
Ja, dat is jong, hè?
Dat is nog jong, inderdaad. Dus vrij vroeg, ja. Ja.
Oké, okay. Frank.
Goh, bij mij is dat natuurlijk, heeft dat iets langer geduurd. Ik heb een lange carrière als speler gehad. En dan natuurlijk, ik denk dat ik als speler ook wel een soort leider was op terrein. En dan had ik de kans om in Leuven te beginnen als assistent bij Chris Eijkmans. En dat sprak me wel aan. En dan had je toch wel die ambitie vanaf je dat 5, 36 jaar bent. Maar natuurlijk, spelen is nog altijd wel leuker. Je blijft nog even doorgaan. En dan natuurlijk, als je die kans krijgt om naar mee te gaan, ja, dan was ik. Heb ik die kans gegrepen. En dan natuurlijk, ja, blijf daar wel in rollen. Maar het was wel een. Ik ben met mijn 16 jaar bezig natuurlijk van het volleybal, bijna elke dag. Ja, het is natuurlijk een natuurlijk ding. Ik heb niks anders gekend in mijn leven. Dus ja, het is eigenlijk een logische stap eigenlijk.
Ja. Maar Christina, jij bent eigenlijk begonnen bij de jeugd. Dus dat waren inderdaad de eerste stappen, maar Frank niet, denk ik. Hè?
Goh, ik heb wel nog, ja, nog mijn dochters getraind. U elf, op mijn elf niveau. Dat is wel heel
dat
jong.
Telt niet mee, dat telt niet mee.
Ja, jawel, ja. Natuurlijk, dat was in Goik en dan moesten ze, als ze een paar trainers nodig en dan, ja, dan doe je dat wel. Maar dat is natuurlijk wel een ander niveau dan waar we nu zitten. En, maar oké, okay, ja, het was ook wel heel leuk en heel leerrijk eigenlijk, want ja, het begint eigenlijk met dat begin eigenlijk. Hè.
Ja. Ik heb het wel in parallel gedaan, hè. Dus ik was nog profspeelster en ja, overdag en voor mijn trainingen coachte ik de jeugd. Ja, B-jeugd,
dat de situatie
ploeg
natuurlijk
van Herentals, ja, inderdaad.
Zich toeleende, omdat
ja,
je dan s'avonds trainde.
Ja.
Dan,
ja.
Dominique, en jij? Wanneer ben jij op dat idee gekomen? Ja, maar ik spreek er nu even aan als coach. Ik ga ook nog even zeggen, ik moet dat elke podcastaflevering zeggen, de enige Belgische mannelijke coach die een Europa-beker gewonnen heeft.
Inderdaad.
Ja, de feiten zijn wat ze zijn. Zo, ik dacht vorig jaar, oké, het zal een andere worden. Het zal Steven van Medegaal worden. Maar jammer genoeg voor hen niet.
Nee, maar nu serieus. Oké, opleiding LO gedaan. Zit dat dan al
dat
in de richting? Hè? Want je hebt ook even lesgegeven, dacht ik. Maar...
Ja, tamelijk wat. In het begin zeker, omdat ik was geen prof in het begin. Ik ben begonnen bij Ternat als coach, maar ik was geen profcoach, hè, dus dat was nog halftime. Goh ja, mijn opleiding lag natuurlijk wel in die zin van met jongeren bezig te zijn. En dan ik kreeg wel de basis van anatomie en fysiologie enzovoort enzovoort. Maar eigenlijk echt beginnen denken aan trainer was het ook wel in een later stadium. Hè. Toch was ik toch ook al 25, 26, 27. Mm. Ik heb eigenlijk nooit jeugdtrainingen gedaan. Mm. Dus gewoon door de omstandigheden, omdat ik dan stopte als speler en dan direct begon als coach. En je moet daar ook wel geluk in hebben. Alle die plaatsjes zijn duur natuurlijk. We zullen het daar straks nog wel over hebben, denk ik, zeker in België. Dus je moet op het juiste moment op de markt komen, bij wijze van spreken, als er plaatsen vrij zijn. Dus ja, door een samenloop van omstandigheden is dat gebeurd.
Wat ik mij eigenlijk al lang afvraag, moet je een... Want jullie zijn allebei topspelers geweest. Moet je een zeker niveau van topspeler geweest zijn om een goede coach te zijn? Of is dat niet echt een voorwaarde?
Moeten denk ik niet, maar het is een groot, groot, groot voordeel. Ja, nu ben ik niet meer van de jongste. Kan ik niet meer dingen laten... uitvoeren voor mijn speelsters om bepaalde technische aspecten te laten zien of aan te leren. Maar vroeger wel. En het is absoluut een meerwaarde geweest. Dus ik denk dat dat veel makkelijker is als je zelf op een bepaald niveau topsport hebt gedaan. Ja.
Ja, maar ja, ik denk het ook wel. Maar er zijn ook voordelen aan de andere kant. Hè. Je hebt veel trainers die nu eigenlijk wel... Het is ook veel data geworden. Hè. Het is allemaal een beetje veranderd. Je kunt spelers gaan zoeken. Maar natuurlijk naar de feeling van te coachen, denk ik wel dat het een voordeel is waar dat je, als je wel op niveau hebt gespeeld. Maar oké, ja, ik denk dat die andere trainers zullen dat zeggen, dat dat niet zo is. Ja, ik vind dat zo'n beetje dubbel. Maar oké, ja, ik vind het wel een voordeel. Maar...
Ik denk vooral coachen dat niet zo minder belangrijk is, maar... Training geven, trainer zijn, denk ik dat wel belangrijk is om bepaalde aspecten mee te geven aan uw speelsters. En zeker als je met jonge spelers, speelsters werkt, daar ben ik van overtuigd. Coach, ik denk dat er heel veel zeer goede coaches zijn die nooit op hoog niveau hebben gespeeld. Dat kan perfect.
Ja, ik noem dat maar Steven van Medegaal, nooit op topniveau gespeeld. Christophe Achten, denk ik ook niet.
Nee, vooral Beetje, denk ik. Hè.
Bij de vrouwen, Gert van den Broek, nooit op topniveau gespeeld. Chris van Snik, hetzelfde. Allemaal coaches.
Dus zeker, kan perfect. Ja, ja.
Ja, ik denk dat dat zeker mogelijk is. Hè. Het is ook al bewezen. Ja. Het is niet dat dat... Maar het is een keuze dat je maakt natuurlijk. En je ziet ook wel in de andere landen dat die topspelers ook wel toptrainers worden. Dat is wel een vaststelling. Maar ik denk dat het ook wel mogelijk is als je wordt goed omringd, als je een goede opleiding hebt als trainer. En wat in België ook wel goed is momenteel, die opleiding als trainer, dat je daar ook wel je voordeel uit haalt en dat je daar ook wel sterker door wordt. Steven heeft hier in de volleybalschool begonnen. Hij heeft ook heel veel dingen gezien. Dus ik denk dat dat ook wel een voordeel kan zijn.
Ik denk dat het altijd een voordeel is in het begin.
Van een grote carrière gemaakt hebben.
Ja, het is te zeggen. Waar begin je met een grote carrière?
Maar ja. Toch, ja, maar nee.
Soms vraag ik mij af.
Nee, maar...
Zijn jullie met mij aan het lachen?
Nee, maar bon. Allee, kom, Dominique. Jaren, ja, de afdeling, nationale ploeg. Oh, ik bedoel, dat...
Voilà, dat helpt. Dat helpt. Als je ergens... Ik zal het zo zeggen. Als je ergens start als coach... En je hebt een rugzakje mee met trofeeën van de speler, als speler zijnde. Ja, dat vergemakkelijkt de start, hè, hoe dat je dat nu draait of keert. Maar dat duurt wel niet lang. Nee. Dus jij moet je heel lang manifesteren en profileren als coach. En niet meer als speler, want je kunt geen niet blijven zeggen ja, maar ik was een goede speler, of ik was dit, of ik was dat. Op een gegeven moment taxeren ze u als coach, hè.
Absoluut.
Ja. Ja, ik denk ook in mijn eerste jaar had ik het ook heel moeilijk. Dan moet ik eerlijk toegeven dat het niet het gemakkelijkste jaar was. Ja, je bouwt verder op wat je kent als spelercarrière en als je als speler, maar dat is totaal iets anders. En je moet met veel meer dingen bezig zijn. En, ja, het is gewoon een ander gegeven. En natuurlijk, je moet blijven groeien, je eigen in vraag stellen en proberen te groeien in die rol. En ja, ik denk dat met de meeste trainers wel zo is, denk ik, dat je moet groeien.
Want wat Christina daarnet zei, intrigeert me wel. Jij bent... Enerzijds trainer en anderzijds coach. En dat zijn toch eigenlijk twee verschillende dingen. Hè? Trainer is spelers, speelsters in jouw geval, beter maken, een ploeg beter maken. Maar coachen is, ja, dat is een ander facet. Het is niet evident om dat alle twee goed te kunnen, lijkt me.
En ik denk dat ieder van ons, trainers, coaches, dat ieder van ons van zichzelf goed weet. Ik ben een betere trainer of een betere coach. Ik denk als we naar onszelf kijken, of wat doen wij liever? Mm-hmm. Training geven, coachen. Wat is je sterkte? En het is leuk voor jezelf als trainer om ermee bezig te zijn, om elke keer je te perfectioneren en beter in te worden, zowel in training geven als coachen. Dus het lijkt mij... ik weet het niet, Dominique, is het bij u? Hebt u het anders ervaren?
Oh, ik vind... Maar ja, wat is coachen? Allee, de definitie, je kunt daar echt wel een theoretisch
boek over opzetten. Ik heb vier boeken moeten lezen. Van
maar coachen is iemand... Dat is niet, allee, als je onder coachen verstaat wat er tijdens de wedstrijd gebeurt, oké, dat kan wel zijn... Maar, allee, ik denk dat we allemaal voorbeelden kennen van coaches of trainers die misschien iets minder goed zijn in coachen, voordat er tijdens de wedstrijd gebeurt, daar de aanpassingen, dan als trainer en inderdaad met jeugd bezig zijn en spelers doen ontwikkelen. Maar coachen beperkt zich niet tot die wedstrijd natuurlijk. Dat wou ik eigenlijk wel zeggen. De coach, je bent ook coach in de week, hè? Allee, met je spelers of speelsters. Dus we moeten zien dat we niet verwarren van ingrijpen tijdens wedstrijd, time-outs, wissels enzovoort. Ja, dat is coachen, maar coachen is ook moeilijke spelers toch in je ploeg laten functioneren meer teamaspecten bekijken. Dat is ook coachen natuurlijk.
Absoluut,
het is moeilijk, je kunt het moeilijk uit elkaar trekken.
We hadden het daarnet over, moet je op topniveau gespeeld hebben... Er komen volgend jaar in de Belgische competitie... Er is nu al een trainerscarousel bezig. We hebben het daar al over gehad. Eén opvallende naam, en die hebben we van de week even gebeld. De volgende coach van Mazeik is een Olympisch kampioen, Guido Gertsen. Je kan moeilijk zeggen dat dat geen topspeler geweest is. Dus even luisteren naar een interviewtje met Guido Gertsen. Guido Geurtsen, ja, er is een stevige trainerscarousel in België aan de gang, al heel vroeg op het seizoen. En dan komt plots het bericht van Mazeik dat Guido Geurtsen volgend jaar de nieuwe coach wordt van Mazeik. Een gewezen Olympisch kampioen, ja, dat komen we in België niet elke dag tegen. Van waar die overstap van Limax naar Mazeik?
Ik heb de laatste 5 jaar met heel veel plezier bij Limax natuurlijk gewerkt. Mijn ambities die liggen ook wel verder dan Limax. Mazeik is een professionelere organisatie die goed past in deze fase van mijn carrière als nog vrij jonge volleybalcoach.
Ja, want je bent niet onmiddellijk na je actieve spelerscarrière gaan beginnen coachen. Hè? Je bent een tijdje spelersmakelaar geweest, denk ik. Van waar dan later die stap naar toch coaching?
In eerste instantie wilde ik niet gelijk coach worden. Eigenlijk wilde ik een beetje meer afstand nemen. Ik denk zoals heel veel spelers van het volleybal na een hele lange tijd intensief met volleybal bezig te zijn geweest, wat natuurlijk veel tijd, energie kost. En dan leek mij spelersmakelaar een goede stap daarin om toch wel nog kennis door te geven aan spelers en te blijven begeleiden. Maar dat was toch niet zo mijn ding. Daar heb ik wel, bijna 7 jaar over gedaan om daarachter te komen. En toen kreeg ik de mogelijkheid om te beginnen als coach in Meijl. Zo is eigenlijk door die vraag is het weer aangewakkerd. Ik heb natuurlijk ook als speler altijd op het hoogste podium gestaan voor prijzen. En die ambitie om ook weer als coach naar het hoogste podium te willen gaan met een ploeg. Werd daardoor aangewakkerd. Dat vloeit nog steeds door mijn aderen. Ja. Die drive om te willen winnen. Ja. Spelers beter maken, betere competities.
Je komt natuurlijk binnen als een voormalig Olympisch kampioen in het volleybal. Dat kunnen er niet te veel zeggen. Is dat eigenlijk een voordeel of misschien net een nadeel als je zo voor een nieuwe groep dan terechtkomt?
Ja, dat hangt er vanuit welk perspectief je bekijkt of het een voordeel of een nadeel is. Als voormalig Olympisch speler natuurlijk heb ik natuurlijk ook een andere kijk op de zaken. De complexiteit van het spel, het begrip, de dynamiek en de druk, de verwachtingen die gepaard gaan op dit niveau. Van de andere kant denk ik ook dat spelers een bepaald verwachtingspatroon dan hebben van een coach die Olympisch speler is geweest. Ik denk een coach zonder Olympische ervaring heeft zeker ook een uitstekende kennis en vaardigheden die het mogelijk maakt om echt goed een team te kunnen begeleiden.
Ja. Even nog over Mazeik. Ja, Roeselaren, Mazeik, dat is al 20 jaar de top in België. De laatste jaren heeft Mazeik het moeilijk om op het niveau van Roeselaren te blijven. Gaan we vanaf volgend jaar daar verandering in zien met jou aan het roer?
Of dat vanaf volgend jaar al zo zal zijn, dat weet ik niet. We zijn nu bezig om een team te samen te stellen die wel weer voor de prijzen zal gaan. Dat hoop je natuurlijk dat wil iedereen natuurlijk snel bereiken, maar vaak is er ook wel minimaal 2 of 3 jaar voor nodig om weer aansluiting te krijgen met de top. En ik zie Roeselaren heeft wel een stabiel team, ervaren team. En ik denk dat we wel voor verrassingen kunnen zorgen. Om structureel weer bovenaan mee te doen, denk ik, zal wel 2 of 3 jaar over.
Dat was dus dat was dus Guido Gerson, een gewezen Olympisch kampioen, aanvaller bij Oranje. Christina, Frank, jullie waren, Christina, jij een beetje allebei. Aanvalster en spelverdeelster. Ja. Frank, ik denk dat jij mag gecatalogeerd worden als spelverdeler.
Wel, pas op, in mijn jeugd, heb ik nog 2-4 gespeeld. Het oude
systeem. Ja,
dan mag ik nog een keer aanvallen. Maar,
dat zegt veel over je leeftijd.
ik was wel een spelverdeler.
Is een spelverdeler, wordt dat een betere coach omdat hij het spel op een andere manier heeft gezien? Sorry Dominique, want jij was geen spelverdeler. Maakt dat iets uit of maakt dat echt niks uit?
Ik heb op alle posities gespeeld en dat heeft voor mij wel een meerwaarde betekend, sowieso. Ik kon mij tijdens mijn carrière perfect plaatsen in de schoenen van een setter, van een libero, van een middenspeelster, een positie 2-speelster. En dat heeft mij enorm geholpen. Niet alleen technische bagage door te geven aan mijn speelsters, maar ook mentaal, vooral mentaal, te begrijpen hoe voelen ze zich op dit moment. Receptie komt niet, ik kan niet verdelen zoals ik wil. Wat betekent dat? Hoe kan ik hieraan veranderen? En ik heb altijd geprobeerd mijn speelsters bij te staan en bij te helpen met mijn ervaringen op de positie zelf.
Ja. Ik denk ook, een spelverdeler is ook wel belangrijk. Je moet het spel verdelen. Je moet zien naar hoe dat de ploeg draait. Als je geen goede spelverdeler hebt, kun je ook de ploeg niet laten draaien. En ik denk dat het wel een voordeel is als je spelverdeler naar trainer. Ik denk dat dat wel, maar dat is ook weer in het begin, dat we hier juist ook zeiden, van je hebt die ervaring. En ik denk dat het wel een voordeel is, maar er zijn ook opposities die... Dan moet ik een keer nadenken. De opposites die trainer zijn geworden en coaches. Misschien, Gianni heeft ook alles gespeeld in het buitenland. Maar ik denk dat het wel een voordeel is, denk ik. Maar je ziet ook in de buitenlandse coaches dat er ook veel spelverdelers zijn.
Grbic.
Pfeffe, van het nationale team van
Vital
Italië.
Heine.
Vital. Dus,
ja, inderdaad. Maar ik denk dat die ook wel veel bezig zijn met... Met tactische gegeven ook. Ik denk de spelverdeler meer, in het algemeen, want je hebt bij aanvallers die ook heel veel ermee bezig zijn, maar door de job alleen al, door de functie, denk je die toch al wel een beetje meer na over tactische zaken dan een doorsnee aanvaller. Want ik dacht nooit na, Mark, want ik zie nu al kijken in mijn richting. Nee, bij mij was het boenken. Rammen.
Ja. Blok of niet?
Dat was nog tijd met de combinaties. Dat was dat
zo. Ja.
Japanners, de Japanse spelstijl.
Misschien moeten we een volgend onderwerpje al even aansnijden. Christina, 7 of 8 jaar bij...
8e seizoen bij Antwerpen. 8e seizoen
bij de dames van Antwerpen. Frank, 5 seizoenen menen gehad. We hebben het genoemd, de houdbaarheidsdatum van een coach. Bestaat er zoiets als een houdbaarheidsdatum? Of is dat echt van persoon tot persoon afhankelijk van de context? Hoe zit dat bij jullie?
Ik denk sowieso afhankelijk van de club, visie van de club, visie van de trainer, de groep speelsters of spelers die je in de handen krijgt, verwisselt dat jaarlijks. Dus dat hangt heel, heel hard af van verschillende factoren, sowieso.
Ja, in mijn geval was na 5 jaar had ik het nu wel het gevoel om een keer te vertrekken. Maar dat is niet alleen van... het was alleen ook alles bijeen, privé. Het kwam goed uit met Aalst. Alles kwam een beetje, die puzzel kwam goed. En dat was een beetje van, alles met het verleden dat ik daar gehad heb. Dus en in Menen had ik een hele goede periode gehad. Maar gevoel toch, op dit seizoen was zo ook al... Je zit met spelers ook al bezig, 5-6 jaar, sommige waar dat je mee bezig bent. En dat begint toch op een moeilijk moment. Het is niet meer dat je dezelfde invloed hebt op die spelers. En dat begint wel te voelen. En ofwel zeg je, je gaat proberen heel die ploeg dan te veranderen. Maar we zitten met veel Belgen, dat niet altijd evident is. Ofwel zeg je, misschien is het beter dat ik ook vertrek. Maar dat was niet alleen die reden, maar het was ook reden van privé meer afstand als bij een beetje.
En zijn ze daar bewust mee bezig? Dat, want er komt routine, hoe dat het nu draait of keert. Allee, daar kan ik toch wel iets over zeggen, in mijn ervaring. Op een gegeven moment begint er toch wel een zekere routine bij u als coach in te slepen, eigenlijk, bij wijze van spreken. En dan ga je daar bewust mee om. Zeg je dan, ja, misschien dat ik nu toch eens een andere aanpak ga doen, of op zo'n manier of zo, om daar toch proberen wat die routine en zeg maar, ja, om duur kan dat leiden naar een zekere gewenning, wat ook van een coach echt nefast is. Zijn daar bewust mee bezig geweest of nog mee bezig? Of?
Ja, ik ben er toch nog... ik voelde toch wel dat er veel gewenning is. Hè. En dat komt veel in hetzelfde stramien. En dat is een beetje van... Ik heb ook die ambitie om vooruit te gaan. En je voelde dat ook wel dat... Ik had dat dit jaar wel, het eerste jaar, dat echt wel zo was. Je speelt niet het beste seizoen. Je speelt geen slecht seizoen, maar toch een moeilijk begin. En ja, dan zeg je, oké, we kunnen dingen verbeteren, maar het is niet altijd evident om die dingen te verbeteren. Als je weet, in het verleden werkte het wel en nu werkt het niet. Dus ja, je moet dingen veranderen. En ja, dat doe ik een beetje van de groep af. Hè. En dat is een beetje zien wat je kunt doen. Maar het is wel gegeven dat die gewenning toch wel niet het beste ding is voor een trainer, denk ik. Het is aan mij ook, ik heb die ambitie, ik heb een nieuw project voor mij. Voor mij heb ik die zin naar volgend jaar toe, eigenlijk.
En jij, Christina?
Voor mij is het een beetje anders. En ik denk in het algemeen vrouwenvolleybal, herenvolleybal, sowieso. Ik werk in Antwerpen al jaren met een vrij jonge groep. Met jonge meisjes met potentieel. Die proberen eigenlijk zware studies te combineren met topsport. Dus ja, de doelstelling elk jaar is om ze beter te maken. Het verandert ook. Er zijn speelsters die vertrekken, speelsters die komen. En ik zou altijd denken... Ik vertrek voor elke training met een leeg blad. En ik denk, hoe kan ik mijn speelsters beter maken? Dus ik ben er sowieso niet voor dingen herhalen of elke week hetzelfde. Dus mijn idee is om individueel per speelster en een heel mooi traject te maken op een jaar tijd. Dus ik heb waarschijnlijk alle coaches, alle trainers hebben al in de transferperiode een idee van ik haal die speelster binnen, dat kan ze. Waar wil ik er naartoe met haar? Dan heb je een traject in je hoofd gestippeld voor iedereen. En je probeert op het einde van het seizoen de voldoening eruit te halen door te zien van... ik heb een goede inschatting gemaakt. Ze kan dat niveau bereiken, ze heeft het bereikt. Dus dat is wat mij gelukkig maakt en mij terug de kracht geeft om volgend jaar opnieuw te beginnen. Ook al is ongeveer hetzelfde groep. En uiteraard gebeurt dat je niet met alle speelsters op dezelfde manier kunt werken en het maximum bereiken. Maar dat is mijn manier van werken. En dat maakt dat je elk jaar, ook al is een speelster al voor het tweede, derde, vierde jaar in je groep, als je nog als trainer progressiemaatje inziet en je kunt het bespreken met de speelster en we werken samen naar iets wat ze kan bereiken, ja... dan denk ik dat ook de achtste seizoen geen te veel kan zijn.
Maar Christina, want jij bent geen proftrainster.
Nee, ik werk overdag. Ja, dat klopt.
Maakt dat ook het verschil dat je langer bij één groep kan blijven, omdat je naast je trainerschap ook nog een ander leven hebt, professioneel bedoel ik, dan dat je daar ook mentaal...
Ja, dat kan. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar ik heb ze beide wereldjes heb ik nodig in mijn leven. Ik weet niet of ik enkel met volleybal zou kunnen bezig zijn. Misschien wel. De kans heb ik nooit gekregen, dus ik weet het niet. Misschien wel. Maar er zijn zo twee verschillende werelden voor mij, die ik combineer alle dagen, dat ik... tijdens mijn werkuren er naar uitkijk om mijn leeg blad voor mij te hebben en te beginnen schetsen van wat wil ik met die speelster vandaag bereiken of wat wil ik tijdens het weekend bereiken met mijn team. En dan gelukkig in de auto stappen en naar Antwerpen rijden. Dus ja, kom terug, dan terug een andere wereld. En de dag nadien begint het opnieuw met voor een computer staan een ja,
ik denk dat toch wel een andere situatie is.
Ja.
Daar ben ik wel zeker van.
Ja.
Omdat je inderdaad, je krijgt dan andere uitdagingen en andere prikkels. En je kunt ook eens dat andere wereldje verlaten, bij wijze van spreken, even in gedachten. Maar dat gaat dus als proftrainer toch wel... Ik denk dat je daar geen tekening moet bij maken, dat dat echt zwaar kan doorwegen. En dat je daar dus dag en nacht op een gegeven moment toch mee bezig
want,
bent.
Ja, Dominique, als het over houdbaarheidsdatum gaat, dan ben jij hier aan tafel de kampioen. Hè? 14 of 15 jaar Roeselare en dan altijd,
oh, jaar te veel,
altijd
wel,
meedoen want... voor de prijzen. Ah, wel, ja,
is dat wou ik eigenlijk ook nog wel iets
over
zeggen.
Was jij over uw
houdbaarheidsdatum? Ja, dat is wel zo. Op een gegeven moment... Kijk, dat is een natuurlijk proces eigenlijk. Hè. Maar dat hangt af ook van je eigen persoonlijkheid. Hoe moet ik dat zeggen? Maar er zijn veel situaties dat daar een rol in spelen. De spelers, dat is toch een va-et-vient. Er zijn in die 15 jaar met niet altijd met dezelfde spelers samengewerkt. Dat kan gewoon weg. Allee, dat is onmogelijk. Hè.
Maar Dominique is ook gegroeid. Ik bedoel, in die zes, we hebben 6 jaar in Roeselare samengezeten. Begin van Dominique en dan 6 jaar later.
Wel, voilà. Je verandert ook, je krijgt andere inzichten. Maar uiteindelijk, er komt toch wel een gewenningsfactor op een bepaald moment. Maar niet zozeer naar die spelers toe, maar bij jezelf. Allee, ik vond het bijvoorbeeld moeilijk als je je eigen hoort herhalen. Zo. Dus dezelfde
bepaalde
zaak. Wat natuurlijk wel een beetje logisch is.
Zo'n leraar die parallel lessen
geeft. Wel, maar je begint dan uiteindelijk je eigen erop te betrappen, ja. Oké, weet je, en dan zeg ik, dat was dan wel een jaar te veel. Dan is het even, maar dat weet je niet. Je weet niet op voorhand, is dat nu een jaar te veel? Want anders doet het niet natuurlijk. Maar ja, zo werkt het niet.
Ik moet zeggen, Dominique had wel een heel originele manier om de gewenning tegen te gaan. Want je moest altijd van Assen, of waar is het, Wanbeek, naar Ternat, naar Roeselaar rijden. En die had uiteindelijk 3 verschillende wegen om te rijden. Zodanig dat hij altijd een keer een ander parcours...
Ja, maar ik heb dat ook. Nu hetzelfde, denk ik. Van Lennik naar Menen, dat is ongeveer hetzelfde.
Om niet in slaap te vallen, omdat je op automatische piloot rijdt.
Ja, een beetje wel, hè. En zeker die weg dat ik neem, is bijna geen file, maar dat is altijd... dan zit je daar op die rechte banen, maar... Ja, het is gewoon een gegeven dat wel een gewenning brengt. Zeker dat rijden is wel soms ver.
Ja, dat speelt ook een rol, bijvoorbeeld.
Ja, absoluut.
Elke dag 2 uur, 2 uur en een half in je auto zit. Ja, allee, dat speelt allemaal mee. Dat zijn allemaal aspecten die uiteindelijk wel bepalen. Van...
Maar wat bepaalt nu uiteindelijk de houdbaarheidsdatum? Is dat de persoon van de coach zelf? Is dat de club? Is dat de kleedkamer?
Ja. Ik denk een beetje alles bijeen, denk ik. Als je elke keer met dezelfde spelers... Ik denk, in Aalst was Johan de Vogel ook een tijd lang. 8, 9 jaar, denk ik, of 10 jaar, ik weet het zelfs niet. Ja, als die veranderen veel van ploeg elk jaar, dan kunnen dat wel een tijdje doortrekken. Maar ik denk dat het gewoon meer een gegeven is. Als je met dezelfde ploeg werkt, is het wel niet gemakkelijk. En je voelt dan nu ook wel, voor mij toch, in mijn geval toch, dat 5e jaar, als je dit met een speler zegt waar dat je 5 jaar mee samengewerkt hebt. Ja, die gewenning is er toch. Hè. En af en toe een keer verandering is, kan je kwaad eigenlijk.
Ja. Nee, maar dat hangt af van de persoonlijkheid van de coach ook, denk ik. Ja. En dat je dat moeilijk echt kunt iets op vastplakken. Ja. Want dat is het.
Even een ander onderwerp. Er is de laatste jaren terecht meer aandacht voor het mentaal welzijn van sporters. Niet alleen volleyballers, sporters in het algemeen. Ik hoor heel weinig spreken over het mentaal welzijn van coaches. Die ook onder stress staan. Net zoveel, denk ik, of soms nog meer dan atleten. Hoe gaan jullie daarmee om? Wie helpt jullie daarbij? Wat doen jullie om dat te beheersen? Want dat lijkt me iets wat weinig besproken wordt, maar wat toch wel een issue is. Doe je bepaalde dingen? Zelf sporten, muziek luisteren, whatever, om de stress die er sowieso bij die job van coach komt te beheersen?
Voor mij blijft niet veel tijd meer over buiten volleybalwerk en gezien om nog met andere dingen bezig te zijn. Kijk, stress hoort erbij als sporter, maar ook als coach. Ik denk van mezelf dat ik altijd een stukje gezonde stress heb, zowel tijdens de week naar de match toe, leven naar de match toe. Als tijdens de match. Maar ik kan dat niet ontkennen dat het, dat mijn momenten wel moeilijk is. Ik heb het geluk om een geweldige partner thuis te hebben, die mij al 40 jaar steunt in alles wat ik doe. En ik kan heel vaak mee over praten. Tijdens een match ben ik een zeer actieve, een te actieve coach. Dus ik denk dat ik vaak ook een match meespeel aan de kant. En dat helpt me ook een beetje om de stress uit te laten, zou ik zeggen. Maar ik heb altijd bewondering voor coaches die zo rustig kunnen blijven aan de kant.
Goh, dat
en ik vraag voor
de mensen, want ze kunnen het niet zien. Jij wijst naar Dominique. Hè?
Ja, ja. En ik vraag me dan af, hoe ervaren zij dan de stress? Voor mij tijdens de match, ik weet het, voor de match is het stress, gezonde stress. Eerste fluitsignaal, het is weg. En dan soms denk ik... Oh, al chance dat ik niet naar een bal ben gegaan voor mijn speelster. Dus zo actief ben ik aan de kant. Dus de stress is weg op dat moment voor mij. Maar iemand die aan de kant staat...
Als speler was het iets gemakkelijker, omdat je dan echt wel
die kunt stress uitleven.
En dat is wel een beetje... Ik wandel, ik weet niet...
Dat heb ik al gezien.
Een paar kilometer onderweg, denk ik, maar...
Stappenteller.
En drinken, Frank.
Drinken. Maar dat is gewoon een tik nerveus, laat me zo zeggen. Het is niet dat ik graag water drink, maar... maar laat me zeggen dat... Ja, voor mij is ook die stress... Ja, je hebt ook een goede assistent nodig waar dat je eigenlijk je kunt een beetje uitlaten. Want het is het eerste jaar ook dat ik met Jelle samenwerk. Dat is ook iets gemakkelijker. En ja... Voor mij, die ontspanning is ook naar de zondag. Dan weet ik, een dag na de wedstrijd zijn er nog de kindervoetbal. Ik geef nog training in Kruikenburg. En pro me heen zijn jonge gasten. En dat is ook zonder stress. En dat is ook zo even van volleybal zonder stress. En dat is ook wel leuk om gewoon zo'n keer gewoon terug die volleybal te hebben van waar dat je geen stress hebt. Maar het is natuurlijk een gegeven dat een trainer wel altijd onder die stress zit. Je moet presteren. In mening moesten we niet presteren. Hè. We moeten proberen zo hoog mogelijk te eindigen, maar het is niet dat we daar prijzen moeten winnen. Maar je wilt als trainer toch altijd het hoogst mogelijke en je wilt toch altijd winnen. En dus dat brengt altijd een soort stress mee. En zeker tijdens wedstrijden kan ik dat moeilijk soms verbergen. Dat moet er soms uitkomen, denk ik.
Ik denk, een trainer die geen stress heeft, dat bestaat niet. Sorry, dat is kwatsch. Dus ik denk dat stress is er altijd, maar je moet er leren mee omgaan, op een bepaalde manier. En mijn punt is een beetje dat we over de atleten toch wel heel veel bezig zijn met mentale fitheid enzovoort. En terecht, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Maar de coach op dat vlak is toch moeilijker. Hè. Bij wie moet een coach terecht? Hè? Een partner die kan meebabbelen over volleybal, misschien wel, misschien niet. Maar het is niet zo evident. Hè. Want meestal kun je zeggen, Frank, een assistent of wat dan ook. Maar die zitten eigenlijk ook wel in hetzelfde schuitje, bij wijze van spreken. Ja. En die hebben dezelfde problemen als jij. Dus het is wel goed dat je daar een klankbord hebt. Het is een beetje een stokpaardje van mij. Maar ik denk dat het interessant zou kunnen zijn dat coaches ook ergens bij iemand terecht kunnen die niet in die dagelijkse problematiek zit. Maar ja... Dat is misschien een ideaal plaatje, maar dat is moeilijk. Hè? Dat is moeilijk te verwezenlijken.
We zijn er dag en dag mee bezig. Hè? Ik denk dat je gaat slapen. En ja, soms is dat wel een keer leuk dat je dan iets anders hebt natuurlijk er rond. Maar daar hebben de vrienden voor en een vrouw.
Ik herinner me ook, Dominique, ik weet niet dat dat nu nog het geval is, Roeselaren, ik denk onder jou... periode, heeft nog samengewerkt met een sportpsycholoog, dacht ik.
Wat is naar verschillende revue gepasseerd.
En was dat dan alleen voor trainers, of daar kon je ook als coach bij terecht als het moest?
Ja, maar ja, het is begonnen al naar mij toe. Het was iemand die ik leren kennen had, via mijn echtgenoot eigenlijk. En dus dat was één op één eigenlijk. Ik had vragen en hij beantwoordde ze en hij kwam af en toe kijken enzovoort enzoverder. Uiteindelijk is dat wel geëvolueerd en ik denk dat nu een sportpsycholoog is eigenlijk geen rariteit meer. Hè?
Nee,
in de topsportwereld, gelukkig zou ik zo zeggen. Maar dat was voor mij misschien wel een klankbord. Soms, die brengen soms wel een keer andere inzichten. En dat bedoel ik dus van, jij zit daar dus dag en nacht in bezig en in die problematiek en dat moet beter en dat, en je ziet dat. Ja. wil daar aan werken. Terwijl dat zo iemand dat daar niet dag en nacht mee geconfronteerd wordt, die kan in één keer zo met een bepaald invalshoek komen dat je zegt, dat is wel interessant. Ja. Dus ik pleit daar wel voor, maar ja, je moet daar zelf als coach ook in geloven natuurlijk. Allee, je moet in geloven dat kan. Sommige coaches willen zoveel controle en willen alles zelf beslissen en alles, ja, dat die dat zelfs niet toelaten. En dus ja, als je er zelf als coach niet in gelooft, dan moet je er niet aan beginnen, bij wijze van spreken.
Als speler had ik het niet echt nodig. Maar dan als coach kun je het wel gebruiken, denk ik soms. En ook, ja, ik zal er wel meer voor open dan als ik speler was. Dus het is omdat je er meer moet in geloven, omdat u kan helpen. En ook dat de ploeg kan helpen, de spelers kan helpen. En dat is een beetje die draad waar dat je moet overgaan. Hè. En,
ja, want die mentale fitheid, dat is toch wel een belangrijke. En ik denk, in onze maatschappij zie je dat ook. Hè. De zaken zijn veranderd. Hè. Ik denk dat wij dat wel mogen stellen tegen 10, 20 jaar geleden.
Ja, absoluut.
De aanpak ook. Sommige zaken kunnen niet meer, werken niet meer. En om daar als coach je weg in te vinden, dat is toch niet zo vanzelfsprekend, vind ik eerlijk.
Het is tijd voor een min of meer vaste rubriek, denk ik. We passeren af en toe eens langs de DJ van de zalen. En nu hebben we iemand die Frank volgend jaar nog vaak gaat horen, want we hebben een gesprekje gehad met de DJ van Lindemans Aalst.
Hallo, ik ben Samuel van Kaloen, de DJ-speaker van Lindemans Aalst. Ook Oudegem en de beachvolleybal. Ook sinds vorig jaar.
Hoe ben je daarin gerold, speaker, DJ bij volleybalwedstrijden?
Wel, ik ben eigenlijk van Zellik. En Maaspiel Zellik was mijn eerste club waar ik ben beginnen volleyballen. Daarnaast heb ik altijd muziekschool en in de muziek ook een beetje mijn best gedaan. Ik heb dan een switch gemaakt, ben dan LO-leraar geworden naar de sport. Dus muziek en sport is altijd een beetje een samenlopend verhaal geweest doorheen heel mijn leven. En nu doe ik the best of both worlds.
Ja, en is dat dan alleen DJ bij volleybalwedstrijden of doe je ook DJ-werk op feestjes, vuiven?
Ja, ik heb naast vroeger ooit Indiebango en Vertigo, noemt dat nu, in Merchtem. Speel ik voor bedrijfsevents heel veel.
Wat is het moeilijkste DJ zijn bij volleybalwedstrijden?
Als het iets minder sportief loopt, dan heb je altijd een soort gemis waarmee dat je naar huis gaat. Van, lag het nu aan mij of niet? Maar het ligt natuurlijk aan de sporters op het veld. En we proberen die zo goed mogelijk met ambiance te stuwen. En dat is onze hoofdtaak. Het sportieve gaat altijd voor.
De muziek die je speelt, ja, natuurlijk specifiek, is dat ook de muziek die je in de vrije tijd beluistert? Of is jouw smaak helemaal anders georiënteerd?
Oh, ik ben altijd een fan geweest van alles door elkaar. Dus mijn compilaties die ik vroeger maakte voor te draaien, toen dat de cd's nog moesten gebrand worden, dat noemde All Kind of Shit. Dus alles door elkaar en zo heb ik het ook het liefst. Zowel radio zap ik van de ene naar de andere. Als ik naar huis ga, dan heb ik het liefst na een feest een Radio 1 of zoiets dat ik helemaal niet opzet. Dus, maar voor de rest heel uiteenlopend.
Dat was dus de DJ van Aalst. Christina, Frank, muziek. Heeft dat een plaats in jullie leven of is dat iets van op de achtergrond?
Het is een beetje op de achtergrond en in de auto. Zo onderweg naar de training, terug naar huis. Dat is voor mij is vaak tussen een half uur en een uur rijden. Ik denk nog altijd aan volleybal, maar wel met de muziek op de achtergrond. Dus dat is altijd leuk.
En meer dan bepaalde muziek of alles wat er...
Oh, jaren 80 sowieso. Hè. Het is een beetje gelinkt aan mijn leeftijd, zeker. Hè. Fleetwood Mac, ABBA zijn wel mijn dingen die mij altijd blij maken. Ja.
Fleetwood Mac, dat vind ik wel een goede keuze.
Dat is bij ons. Ja, van ons leeftijd.
Dat is van onze leeftijd.
Ik ken dat zelfs niet.
Christina McVie en zo. Ja.
Nee, voor mij, ja, het is ook in de NATO veel. Luisteren naar het tweemansblok.
Ja, uiteraard. Hè.
Podcast.
Blijft er weinig tijd.
Ja, dat is goed, Frank.
Ja, maar dan, ja, daarnaast ook de radio. Maar we luisteren veel naar de radio, maar het is gewoon... Ja, daarnaast is muziek eigenlijk weinig...
Geen Spotify-lijstjes en zo?
Nee, jawel. Jawel. Ja. Ja, mijn echtgenoot is ermee bezig. Ik heb twee jongens die ook... Dus we hebben gezamenlijke lijstjes. En het is leuk om te zien wat ze graag beluisteren. En zo vaak qua muzikale dedicaties naar elkaar toe. Dus dat is altijd leuk, ja.
Ik hoor alle muziek graag, hè, maar ik dans ook op alles. Maar echt luisteren, dat is...
Ja, want jij danst wel...
Nu ga ik nog iets leren. Ja.
Daar is niks mis mee dansen. Hè.
Maar nee, ik amuseerde mij overal. Overal waar dat kwam.
Rap op de dansvloer.
Meestal word ik ook op elke trouw uitgevraagd. Maar dat is andere. Maar dat is. Ik luister verschillende soorten muziek, maar het heeft niet een belangrijke rol in mijn leven.
Dus ook niet als ontspanning dan bewust, hè? Gewoon, het zit maar op de achtergrond.
Ja, het zit op de... Ja,
en vind je het belangrijk bij wedstrijden? Allee, bedoel, als coach, hoe staat daar het tegenover? Want ja, er is
entertainment. Ik denk dat de ploeg daar wel meer nood aan heeft. Maar als trainer heb ik daar niet echt nood aan, denk ik. Als speler heb ik daar ook wel liever... dat soort muziek in de opwarming. Ook dan luister ik misschien iets meer naar muziek dan daarvoor. Zeker als ik in het buitenland zat, dan... Je zit dan ook iets meer op je eigen. Maar ja, nu is dat eigenlijk een beetje allemaal weggegaan eigenlijk. Ik heb het niet nodig. Ja.
Ik zou het niet weten wat muziek wordt gedraaid tijdens de opwarming of tijdens de match, tijdens de time-outs. Ik kan me volledig afsluiten. Ja, van, ik hoor de supporters niet. Dus op zich kan ik me volledig afzonder in mijn eigen wereld voor de match en tijdens de match.
Je moet er ook niet mee. Allee, je hebt coaches die soms wel tegen hun DJ zeggen,
echt?
Die muziek of ja. Of...
Maar meestal is de kapitein of de ploeg die dat maakt en tegen de DJ gaat zeggen, in de opwarming liever die muziek. Ik denk dat dat wel elk jaar wordt besproken, denk ik.
Ik was onlangs nog in Roeselare een gesprek met een DJ en die zei, ja, maar wacht even, ik kan nog niet, want ze gaan nu uit de kleedkamer komen en dan moet ik altijd deze muziek opstaan. Ik moet dat even starten en dan daarna kunnen we.
Ja, dat zie ik bij ons ook, hè, dat de kapitein of iemand van de meisjes, wel van de dames, naar de muziekinstallatie loopt met een gsm of weet ik veel. Dus ik vermoed dat ze ook een lijstje doorgeven die ze graag beluisteren. Dus dat kan, dat mag, waarom niet?
Het is ook al in de kleedkamer. Hè. Vroeger was er geen boxen, dat was wel niet van die... Nu is het ook in de kleedkamer, iedereen heeft een box mee. Dat is altijd vol een bak muziek voor de wedstrijd al. Dus ja, de spelers zijn daar wel mee bezig. Maar,
maar dat is ook wel een interessante, vind ik. Vind ik wel interessant, omdat... Dat is 20 jaar geleden, denk ik, was het not done. Nee. In de kleedkamer.
Toen werd er nog gepraat, nu
rustig
op hun gsm.
Ja, maar de muziek is toch nog iets anders. Ja. Ik heb dat bijvoorbeeld de eerste keer bij een nationale ploeg meegemaakt. Hè. Dat ze dus echt heel luide muziek in de kleedkamer deden. Tot op het moment dat de coach dan binnenkomt. En dan is er een korte wedstrijdbespreking nog. Maar dat is ook veranderd toch wel. Hè. En ik weet dat sommige coaches het daar moeilijk mee hebben. Echt waar, dat weet ik. Van bijvoorbeeld ook op de bus. Dus bijvoorbeeld bij een verplaatsing. En dat is niet zo abnormaal, omdat je zit met 14, 16, 20 mensen op die bus. En een leeftijdsverschil toch wel tussen sommige jonge spelers of speelsters en dan de ouderen en de begeleiding. En dus ja, als dat daar dan vol een bak op de bus of in de kleding...
Het gebeurt nu ook al zelfs op training, hè. In de opwarming, dat er gewoon op de training, dat er in de opwarming de eerste 30 minuten dat er muziek op staat.
Terwijl dat er sommige spelers daar moeite mee hebben, denk ik. Ik ga terug in de tijd. Ik denk bijvoorbeeld, je kent hem ook, Frank, Ivan Contreras. Nee. Dat was iemand die rust en kalmte nodig had in de kleedkamer. Dus niet... een bonk van de muziek. En dan heb de Marquez was iemand die tegenovergestelde. En dus dat wil ik dus zeggen. Je hebt dus die verschillende interpretaties. En Marquez had dan nodig want die liep dan zo met een koptelefoon op. En die had die muziek nodig, ook tijdens de opwarming zelfs. Ja. En de andere spelers, ja, die zitten dan meer focussen en concentreren. En dat is toch ook niet zo simpel om dan te zeggen, ja, wat gaan we doen? Misschien laten de spelers dan zelf beslissen wat ze willen doen op dat vlak.
Ik heb daar geen problemen mee. Ah, ja. De groep, ja, maakt het uit. Als er iemand apart wilde, dan zal hij ook wel een koptelefoon of zijn oortjes inzetten.
Dat brengt me bij nog een kort thema wat ik eigenlijk in geïnteresseerd ben. Want dat zit bij veel spelers in hun routine. Hebben jullie als coach ook bepaalde routines of ja, zelfs bijgeloof waar je aan vasthoudt? Ik ga niet zo ver van altijd dezelfde onderbroek dragen of zo, maar...
Het zou kunnen, hè?
Het zou kunnen, ja.
Ja, ik heb 2-3 jaar achter elkaar een bepaalde jeans willen dragen. Tot het zo versleten was dat de speelsters gezegd hebben, Christian, nu is het genoeg, hè. Is goed geweest. Hè. Het was het enige, zo een beetje als bijgeloof. Routine, altijd hetzelfde. Ik leef heel hard naar een match toe. Ik heb dat als speelster gedaan en als coach net hetzelfde. Dus ja, ik wil altijd supergoed voorbereid zijn voordat ik aan een match begin. Ik zeg altijd, ik moet mijn tegenstander even goed kennen als mijn eigen ploeg. En als dat niet het gevoel is de avond ervoor, dan de dag voor de match doe ik niks anders dan terug herbekijken tot ik effectief alles uit mijn hoofd ken. En dat is een beetje mijn routine. Is dat goed? Mijn familie denkt van niet.
Waarschijnlijk wel.
Maar het is...
Dat is voor jezelf eigenlijk.
Is voor mezelf. Ja. Ik wil daar staan en eigenlijk alle antwoorden... Ik heb ook heel kritische speelsters, dus die zijn heel meedenkend, meewerkend. Als je scouting geeft, durf daar niet onvoorbereid aankomen. Die zijn zeer actief en ermee bezig en die zullen vragen stellen tot in kleine puntjes. Dus je moet heel voorbereid zijn. Hè. En dat is wel leuk. Hè.
Ja, Frank, routines?
Oh, mijn spelers zullen zeggen heel veel. Ik denk niet zo heel veel, maar sommige bijgeloven. Een keer de dochter al een bandje heeft gemaakt of zo, een ketting dat gedraagt. Of een, zo van die kleine dingen dat er altijd wel bij passen. Vroeger was dat als speler ook. Ja, op dat uur moest ik eten.
Vast patroon wel, wedstrijd
dan
ook.
Ja. Ja, maar als coach is dat wel iets minder, vind ik. Ja, je hebt de dochters die ook nu moeten volle ballen. Dus we moeten af en toe een keer gaan kijken. Dus ja, vroeger was alleen maar... Focus, vanaf vrijdagavond was alleen maar focus naar die volleybalwedstrijd. Nu is dat ook al ietsje verminderd natuurlijk. Je blijft wel gefocust, maar het is wel meer ontspanning. Je moet met andere dingen bezig zijn. Maar het is ja, bijgeloof.
Ik wil nog even, omdat Christina, het was niet de bedoeling om daar op in te gaan, maar ik vind het toch interessant als we het kort kunnen bespreken. Christina, je zei ja, ik wil alles van de tegenstander weten en zo verder. Ik denk dat ongeveer elke volleybalcoach dat heeft, dat die wedstrijden die worden... Ik weet niet hoe het bij andere sporten zit. Hè. Ik neem aan dat voetbaltrainer ook wel geweldig veel scout en alles analyseert, maar ik heb zo de indruk, bij volleybal, het gaat tot in het oneindige. Hè. Ik heb daar al dingen van meegemaakt dat ik denk, ja, maar dit is toch niet meer normaal. Hoe ver en hoeveel ja. Matchen en zo verder. Is het... Ja, is dat echt nodig? Gaat dat soms niet te ver?
Ja, je moet zien wat je doorgeeft aan de spelers. Ik denk als coach,
kun je
als...
nog filteren? Als...
Ja, wel. Je kunt daar wel een deel... Als coach moet je natuurlijk proberen alles te weten, maar het is als coach te weten wat je moet doorgeven. Hè? Want ik denk, als ze te veel informatie hebben, dan dat ze misschien ook niet meer kunnen uitvoeren. En dat is ook niet... Dat is van speler tot speler ook. Hè? Want sommige spelers kunnen dat wel aan. En sommige spelers, zeg maar Pieter Koolman, die moet alles weten op voorhand. Ja, die andere spelers, als je te veel zegt, ja, dan slagen die tilt. En dat is zo'n beetje die balans daar zoeken van, lukt dat wel bij die spelers of bij die groep? Lukt dat dan wel? Maar als coach moet je toch zoveel mogelijk weten, denk ik.
Ja, ja ik doe enorm veel analyse om zelf heel veel te kennen. Dan maak ik een heel beknopte samenvatting van. Maar dat hangt ook een beetje af. Hè. Je zit in een prof-omgeving bij ons... De uren die ik zelf insteek, weet ik dat mijn speelster dat niet moeten insteken. Als ze een beknopte informatieblad kunnen doorkrijgen, ze combineren zware studies met topsport. Dus dat is een beetje een extra werk voor mij. Want ja, je zit rap aan 10, 12 uur scouting per tegenstander. Dan hebben ze genoeg aan een blad en een uur beelden en uitleg. En dan weten ze wat ik van hen verwacht en hoe wij de match gaan aanpakken. Maar het is ook zo, je kunt het in oneindige blijven scouten en nog een match. En soms betrap ik mij hierop en dan denk ik, tja, Christina, wat gaat dat nu het verschil maken? De laatste match die jij nog rap gaat bekijken voor. En ik herinner me de wijze woorden van Hugo Spildoren van... Ja, je moet het wel de analyse maken. Wat is de meerwaarde van dat extra match of dat extra uurtje scouting tijdens de match? Hoeveel punten meer ga je hiermee winnen? En ik ben zover niet geraakt om die analyse te maken. Dus...
Soms kan een punt wel het verschil maken. Maar ik denk dat het voornamelijk is, eerlijk gezegd. Ik spreek dan uit eigen ervaring. Dat is zeker voor je eigen.
Ja.
Allee, omdat je een beetje meer... dat is controle. De coach die controle probeert te krijgen. Want je kunt je tegenstander niet controleren. Nee. Sorry.
Maar je probeert dat zelf wijs van met die match
door
te bekijken.
Door zoveel te informatie kan ik die een tegenstander toch op een of andere manier controleren.
Het is ook gemakkelijker geworden tegenover vroeger. Dat is wel waar. De spelers kunnen ook veel rapper hun wedstrijden hebben zien. Ja. Zelfs thuis, ze moeten zelfs niks aan de trainers meer vragen, omdat ze alles een beetje weten. Ja. Dus ja, en die zien ook al, de meeste spelers die geïnteresseerd zijn in de volleybal, en de meeste in de profcircuit zijn dat wel, die bekijken ook die wedstrijden van die tegenstander al. Voordat jij zelf al video. Dus die weten ook al veel data voordat je er die basis en. Dat helpt wel allemaal, maar ja, wat geeft het door? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Hè.
We moeten stilaan toch gaan afronden, want we zijn weer al een langere versie bezig dan dat jij naar mijn raad. Oei, vrees ik, Frank.
We kunnen een omweg moeten nemen, of vinden veel
standaard. Ja. Even nog vooruitkijkend. Wat zijn jullie toekomstplannen op vlak van trainer-coach? Op langere termijn, hè? Want jij blijft bij Antwerpen, jij gaat naar Aalst, maar is er nog een toekomstplan? Of?
Ik word dit jaar 56, dus als ik mij niet vergis, ben ik een van de oudste trainers. Liga, dames, sowieso.
Je moet zeggen, met veel ervaring.
Met veel ervaring, oké. Met veel ervaring dan. Hè. Ik zit al 40 jaar in het volleybal. Langer zelfs. Zolang dat ik, dat heb ik thuis ook gezegd, binnen de club weten ze ook, zolang dat ik plezier aan volleybal beleef, zolang dat ik het gevoel krijg, ja, ik kan de jonge dames nog iets bijbrengen, ik kan ze beter maken. Ik eindig het seizoen met een goed gevoel, niet per se als resultaten, want we zijn net zoals menen een club die niet... doelstellingen opgelegd krijgt van ja, je moet kampioen spelen, je moet bekerfinale halen. Maar vooral de progressiemarge behalen elk jaar bij bepaalde speelsters, dat maakt mij wel gelukkig op het einde van het seizoen. Dan denk ik, oké, nog een jaartje bij. Maar dat is al een aantal jaren dat hetzelfde verhaal komt. Op langere termijn weet ik niet, ja, 56, de vraag van mijn echtgenoot is elk jaar tot welke...
Dat is nog welke... jong, Christina.
Als coach, ja, ik weet het niet. Als ik naar mijn collega's kijk, dan is het niet meer zo jong. En dan de vraag van mijn echtgenoot elk jaar van... En wilt hij tot je 60ste aan de kant staan springen? Hè? Dus ja, dan begin ik ook stilletjes aan te denken van...
Frank, jij bent profcoach natuurlijk, dat is je broodwinning. Mm-hmm. Wat zit er voor jou? Wat is het ideale scenario? Buitenland ook?
Ja, maar ik wil eerst nog wat prijzen proberen te pakken in België. Ik ben altijd een vrij jonge coach. Ik ben wel al op leeftijd, maar...
op leeftijd.
Lang gespeeld.
Ja, ik heb lang gespeeld, tot mijn 41ste. Dus ja, dan... Of tot mijn 40ste, ik weet het zelfs niet meer. Ik wil toch nog eerst even een paar jaar in België iets proberen te bewijzen. Want ik heb nog het gevoel dat ik nog veel moet bijleren, dat ik nog stappen moet vooruitzetten. En nu naar Aalst te gaan, kan ik die misschien wel zetten. Dat is ook iets meer professioneler. De omkadering misschien iets beter. Dus ja, ik kijk eerst nu uit naar Aalst en dan zullen we zien wat er in de toekomst gebeurt. Natuurlijk, ik heb wel al die buitenlandse ervaring opgedaan als speler. Mm-hmm. En dat spreekt mij ook nog altijd aan naar het buitenland te gaan, maar dat is toekomstmuziek. Hè.
Dominic.
Ah, ik dacht dat je naar mijn toekomst nee. Kom aan, maar... Nee? Ik ben een beetje teleurgesteld.
Zijn we klaar?
Ja, ik zou eerlijk gezegd nog heel lang zouden kunnen praten. Het is heel interessant.
Ja. Ja, maar
Als het moet, dan moet het.
Dan doen we dat nog eens. Hè. We maken al wel afspraak voor onze volgende aflevering, want we halen een waanzinnig tempo. Hè. Volgende week, dinsdag, volgende podcast. We gaan nog niet zeggen met iemand, maar het is terug met één iemand. En ik ga 3 tips geven voor de goede verstaander. Iemand die geïnteresseerd is in volleybal, in muziek en in snelle wagens. Meer.
Nu denk ik dat er sommigen toch
al iets
in de goede richting
zitten. Maar we gaan afsluiten met onze vaste rubriek. Want wat de Bijbel voor christenen is, is het boek Coachen met gezond verstand voor alle volleybalcoaches. En auteurs van de Bijbel die gaan geen citaten meer kunnen lezen, maar de auteur van het meesterwerk Coachen met gezond verstand komt alweer in deze aflevering met een inspirerende quote.
Wij coaches, wij praten soms te veel. We vergeten soms dat luisteren een heel belangrijke communicatievaardigheid is.